Mind your tech. Mind your tech.
Mind your tech.
Je luistert naar de Mind Your Tech podcast over hoe ons leven wordt beïnvloed door nieuwe technieken. En hoe wij zelf het maken hiervan beïnvloeden. Ik ben Marieke van Vliet en ik neem je mee in een 360 graden ervaring door verschillende perspectieven en expertises op het snijvlak van mens en techniek. Vandaag heb ik Aaron Meerk te gast, schrijver en spreker rondom bewuste omgaan met technologie. Samen met Sanne Kanis schreef hij het boek Niet appen tijdens het eten. Ze vonden hoog tijd dat het tijd was voor digitale etiketten. Want die was er gek genoeg eigenlijk helemaal nog niet. Het boek kreeg de afgelopen tijd enorm wat publiciteit. Of is dat alleen in mijn bubbel? Het zet mensen aan het denken over de gewoontes die ze de afgelopen tijd ingeslopen zijn. Wat voor relatie willen ze eigenlijk met technologie? Een boek naar mijn hart dus. Welkom Aaron.
Dank je.
En om gelijk maar even met de meest obvious vraag te beginnen. Mag je appen tijdens het eten?
Ja, zoals de titel doet vermoeden, is het antwoord op je vraag nee. Maar het is wel iets wat we heel veel om ons heen zien gebeuren. Zo kwam ook op de titel voor het boek. En de metafoor die we steeds gebruiken in het boek is, zou je dit offline ook doen? Als deze wereld, als deze dingen analoog zouden gebeuren. Appen, dat is het versturen van een textuele informatie, dus analoog zou dat zijn een brief. Dus stel dat je met je vrienden of familie, partner uit eten bent, zou je dan een brief gaan schrijven? Ik denk het niet. Ik hoop het niet, anders hebben we echt een heel ander probleem. Zolang het antwoord op die vraag nee is, dan zou je dat dus in de online variant ook niet moeten doen.
En ik denk, nee. Dat,
waarom doen mensen het wel? Omdat ze een beetje vergroeid zijn met onze telefoon. Zeker tijdens de lockdowns.
Ja. Ja, ik moest eigenlijk denken aan een net iets andere analogie. En dat is, en dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Als je zeg maar ergens op een meeting bent, een congresje of iets dergelijks. En je staat met iemand te praten. En er is eigenlijk degene met wie je aan het praten bent, die is eigenlijk over jouw schouder heen om je heen aan het kijken of er niet iemand anders is met wie je kan praten. En op een gegeven moment loopt er dan iemand voorbij en gaat die naar diegene een gesprek beginnen. En dat geeft zo'n ongelooflijk rot gevoel. En dat heb je natuurlijk ook als je in gesprek bent met iemand en je zit aan tafel. En er komt een berichtje binnen en de aandacht gaat in één keer daar naartoe. Dat geeft misschien een iets minder rot gevoel dan als het live gebeurt. Dan is het misschien nog een graadje erger. Maar het geeft wel zo'n slecht gevoel. Ervaar jij dat ook zo?
Ja, het is gewoon akelig en het is asociaal. Want je zou gewoon aandacht moeten hebben, hebben voor de mensen om je heen, waar je op dat moment mee bent. Ik deed gisteren met Sanne een talk in Den Bosch bij een bedrijf. En daarna doen we vaak een quiz. Dan toetsen we de digitale etikettenkennis van het publiek. En men vraagt dan vaak, maar wie heeft dan bepaald hoe het zit, hoe het werkt? En ik vind dat best wel terecht, want op sommige dingen kan je geen... Is het de vraag van, is er een objectief antwoord mogelijk? Maar ja, net zoals we bij, als we de tafelmanieren, werk je van buiten naar binnen, met je mes en vork. En is dat dan objectief zo? Nee, dat is een afspraak die we hebben gemaakt, zodat je weet hoe je je gedraagt aan tafel en welke kant je opwerkt, zeg maar, met je mes en vork. Hetzelfde geldt denk ik voor digitale etiketten, dat is het objectief zo? Nee, maar het is wel handig om regels af te spreken. Net zoals we hebben afgesproken dat we in Nederland aan de rechterkant van de weg rijden. Dat je niet tegen elkaar opknalt. Kan je ook afspreken. Niet te appen tijdens het eten. Dat je niet in het sociale verkeer tegen elkaar opknalt.
Ja, dus die regels die zijn hard nodig. Ik zou nog graag heel even, eerst, want we duiken er nu gelijk heel erg in. Ik zou nog graag even een stapje terug gaan en ja, iets meer te weten komen over jouzelf. Want jij bent eerst ook bezig, je hebt nog een ander boek geschreven over algoritmes. Kan je daar wat korter wat over vertellen?
Ja, ja. Ik denk dat het boek nu ongeveer 1,5 jaar oud is. Een dichtbundel geschreven over technologie. Die heette Dit algoritme deugt niet. En dat boek dat zijn gedichten die gaan over opgroeien in de 21ste eeuw. Met je partner ontdekken via een dating app. Je eten bestellen via een bezorg app. Social media influencer worden. Fake news. Hele goede content maken. Maar ook cancel culture. En dat soort moderne verschijnselen. En ik heb die gedichten ook nog laten bewerken door AI. Eigenlijk. Ja, voordat het zo'n hype was, ik wil hier niet een paar hipsterpunten scoren, maar ik deed het wel voordat het cool was. Dat is wel wat ik probeer te zeggen.
Ja, yeah.
En toen ben ik dat gaan posten op Instagram, dan heb je dus een poëzie community. En toen ben ik gaan bijhouden, wat scoort nou de meeste likes? Mijn werk of dat van een AI? En toen, de ironie van deze situatie kan je al raden, ik ben weggeautomatiseerd als dichter. Door een AI. Dus ik maak de poëzie over algoritmes, liet het bewerken door algoritmes en postte het op het Instagram-algoritme en ontdekte dat ik overbodig was geworden door een algoritme. Ja.
Maar heb je dan jouw, je hebt het laten bewerken door AI of je hebt het volledig laten genereren door AI?
Nee, ik heb het originele boek, de echte gedichten zijn door mij gemaakt en die heb ik als input gebruikt voor nieuwe poëzie.
Dus de AI heeft wel iets nieuws gegenereerd op basis van hetgene wat jij hebt gemaakt.
Ja. Een beetje van magie. Ja.
En je hebt er natuurlijk online niet bij gezet. Dit is van mij of dit is van dit is gegenereerd. Dat was het hele experiment, denk ik.
Soms wel, soms niet. Nee. Maar dus er zaten ook, ik ben verder gegaan dan alleen durven van likes. Ik ben ook echt even in de tekst gedoken en er zaten ook wel een paar zinnen of strofes bij waarvan ik dacht, dit is gewoon echt heel goed. Dit is heel beeldend. Poëzie werkt omdat je beelden oproept zonder dat je direct hij is eenzaam, zeg je bijvoorbeeld, dit is een besneeuwde woestijn, dit is een bushalte die maar 1 keer per jaar gebruikt wordt. Dat gaat over iets wat bijna nooit nodig is, eenzaam is, een woestijn, verlaten plek. Sneeuw, koud, ook een soort van eenzaamheid. Geluid wat niet kan, dat verstomt in de sneeuw. Dus al die beelden bij elkaar, dat is eenzaamheid. Maar poëzie werkt daardoor, omdat je niet het woord eenzaamheid gebruikt.
Mooi. En dat kan een AI dus ook.
ja, al moet je denk ik wel oppassen met het toedichten van menselijke eigenschappen aan AI. Je ziet dat nu heel veel gebeuren met die ChatGPT. Oh, hij is echt heel slim en de nuances zitten, maar ik denk dat het een AI kan heel goed dingen reproduceren of waarschijnlijkheden produceren. Dus dit is een zin die waarschijnlijk klopt op basis van alle zinnen die ik hiervoor heb gekregen als input. Maar een echt slim algoritme is het natuurlijk niet per se. Want er zal altijd nog een mens moeten zijn om het te checken of het niet onzin bevat.
Ja, en een mooie prompt te verzinnen natuurlijk. Gebruik je het zelf? Of denk je dat je het... gebruik je het zelf in de dingen die je schrijft?
Nee, dat doe ik niet. Dat zou kunnen. Ik hoor wel om me heen van mensen dat ze er veel aan hebben. En dat je sneller een tekst schrijft. Maar ik heb het zelf dus niet verder dan dit experiment gebruikt. Nee.
Ja,
nee.
Ja.
Jij?
Ja, ik heb wel wat dingen uitgeprobeerd, ja. Ik heb wat hele leuke voorbeelden ook gezien, waar ik dacht van, dat is dan wel grappig. Ik heb wel een experiment gedaan met DALL-E. Toen ik in de aanloop was van de workshop Breinpaleis. De term die daar heel veel gebruikt wordt is kennismanagement. Nou, dat vind ik echt de meest suffe term die je maar kan bedenken. Dus ik dacht, ik wil daar iets, een andere term voor hebben. En ik ben daar eigenlijk een beetje mee gaan ja, pingpongen met DALL-E. Dus eerst wat termen bedenken, die vervolgens laten uitbeelden en me weer opnieuw in laten inspireren door de visuele beelden die ik zag. En dat, dan ben je gewoon eigenlijk aan het brainstormen met die AI. En dat vond ik wel, dat vond ik wel inspirerend werken. En dat kan je dan ook alleen doen. Je hebt er niemand anders voor nodig. Dus ik hoefde dan niemand anders voor lastig te vallen. Al denk ik wel dat het met een mens net zo zou kunnen werken. Dit is alleen net een stukje sneller. Maar ik vond het wel, ik vond het wel heel leuk om te doen. Ja. Ja, dus, en dat zou natuurlijk ook kunnen met tekst.
Ja, ja. Nee, dat alle scholieren gebruiken dat nu om een huiswerk te laten schrijven.
Ja.
Maar dus wel, ik denk dat er dan in zo'n klas zitten er dus twee die een compleet absurdistisch verhaal geproduceerd krijgen door zo'n AI. Door de mat vallen, maar de andere 28 die krijgen misschien een voldoende. Ja.
Ja. Ja. Ja, en dat is wel dat is een heel ander topic. Wel een interessant topic. Hoe is jouw balans? Nou hebben we het iets over wat vrij nieuw is, wat echt een nieuwe tool is, een nieuwe digitale tool is. Hoe is jouw balans daarin, in het offline en het online en het analoge en digitale? Hoe zou je dat omschrijven?
Ja, heel prima, denk ik. Ik ben daar ook heel bewust mee bezig, beroepsmatig. Dus dat denk ik ook heel erg door in mijn privéleven. Ik sta niet op met mijn telefoon, ik ga er niet mee naar bed. Ik zet hem 's avonds uit of op vliegtuig. Ik bestel eigenlijk zelden eten online, geen boodschappen. Ik kijk wel dingen online, maar ik probeer mijn vrije tijd wel echt analoog vorm te geven. Niet te veel afgeleid te worden door notificaties op mijn telefoon. Maar ja, ik ben voor mijn werk natuurlijk best wel afhankelijk van digitale communicatie.
Ja.
Ik ben actief op social media, ik schrijf blogartikelen. Wij zitten hier in een digitale Zoom-achtige Zencaster-omgeving.
Ja.
Ik schrijf over technologie. Maar ja, dat is dan de ironie dat de kinderen van Steve Jobs en Bill Gates mochten geloof ik geen smartphone. Dus
ja.
Hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer je bewust bent dat je er ook afstand van moet nemen.
Ja, ja. En dat doe je dus ook heel bewust.
Ja, ja. Al is het ook, het is ook een continu gevecht en daarom moet je daar ook mee bezig zijn. Ik heb dan nu het wachtwoord van mijn Instagram inlog uit mijn browser gehaald. Dus ik kan niet meer op mijn telefoon op Instagram, want ik merkte dat ik te veel deed. Maar ja, ik vind het dan nog wel fijn om een beetje verstrooiing te hebben op mijn smartphone. Dus dan ga ik nu op YouTube filmpjes kijken, wat ook een soort van TikTok, Insta Reels eigenlijk zijn. Waarvan ik denk, wat heb ik dan gezien? Wat kijk ik nou eigenlijk echt?
Ja.
Wat ben ik aan het doen? Ik moet die app er eigenlijk ook weer afgooien. En eigenlijk moet je natuurlijk, dat is wel een ambitie voor dit jaar, eigenlijk moet je proberen een poosje zonder smartphone te leven. Dat raden we ook aan in het boek. Omdat al die momenten waarin je op zoek gaat naar verstrooiing, afleiding. Normaal gesproken zou je je vervelen. Dat deden we vroeger. Dan sta je te wachten op de bus of de tram of de trein. En dan kun je dus niet naar je broekzak grijpen om de tijd weg te scrollen. Dat is blijkbaar dus heel belangrijk. Dat soort momenten van verveling. Want daardoor komen je hersenen bij en rust je beter uit. Dus vervelen is nog niet zo vervelend blijkbaar.
Nee. En in je boek las ik ook een heel stuk over white spots. Dat er dus bepaalde white spots zijn waar je dus eigenlijk geen bereik hebt. Zoek je die plekken ook op?
Niet bewust, maar ik pak wel eens de trein naar Rotterdam vanuit Amsterdam. En daar is een heel groot stuk white spot. maar daar kan je niet omheen. Nee, ik ben niet een... Ik was in december een paar weken weg en toen heb ik hem ook echt uitgelaten op mijn telefoon.
En wat gebeurt er dan met je?
Ja, je komt wel bij. Je ontspant wel meer, denk ik. Je bent wel iets relaxter, denk ik. Iets meer in het moment als je hem gewoon even in het kluisje laat, in het vakantiehuisje. En ik denk dat je wel, het is zo'n cliché, dat je in het moment bent.
Ja.
Ik voel me een beetje zo'n Pickwick-thee-label, als ik het zeg. Wanneer was jij voor het laatst in het moment? Ja, toen dus.
Ja, ja.
Doe jij dat wel eens?
Ik ga heel vaak bij mijn sportschool zit een sauna erbij. Want in de sportschool wil ik het denk ik graag wel zonder telefoon en alles. Maar dan vind ik het ook wel lekker om... Ja, ik heb niet zo heel veel momenten op de dag die echt waar ik echt mijn tijd is. En dan denk ik van, oh, dan kan ik en sporten en misschien een podcast of een luisterboek luisteren. Dat vind ik dan heel fijn. Ik haalt wel een beetje de aandacht weg van het sporten. Dus af en toe zou ik denk ik het ook eens gewoon zonder extra iets moeten proberen. Maar daarbij zit dus een sauna en daar mag je telefoon niet mee. En dan neem ik vaak een boek mee. En ik vind het echt heel bizar wat er gebeurt op het moment dat je, dat je er dus weet dat je er niet bij kan. En dan zijn er wel eens momenten dat er een kleine ziek thuis ligt. Of dat ik toch even terugloop naar het kluisje om te kijken of ik niet een berichtje heb gehad. Maar buiten dat, het idee dat ding gewoon even niet bij je is. En dat je dus even er niks mee hoeft. Hè, dat vind ik heel relaxed, ja. Ja. Dus dat zou ik wel vaker willen creëren ook thuis. Je hebt daar best wel leuke tools voor. Ik zag bij jullie in het boek een bord waar je dan je telefoon in kan doen. En dat je dus je telefoon er weer pas uit kan halen als je bord leeg is. Nou, dat vond ik echt geniaal bedacht.
Ja. Ja, er zijn meer van soort gadgets.
Ja, de stolp vind ik een hele coole. Die zou ik wel willen aanschaffen. Ja, echt voor het eten. We hebben nou een mandje waar de telefoon dan in gaat. En dat doe je dan een week. En daarna verslapt dat weer. Zo gaat dat, hè?
Ja.
Hey, ik wil eventjes wat dieper ingaan op een aantal onderwerpen specifiek die in je boek staan. En de eerste daarvan is Strava. Sport je zelf fanatiek?
Niet fanatiek. Wel, ik denk een paar keer per week hardloop. En ik ben nu begonnen met zo'n sport-app dat ik thuis wat oefeningen kan doen. Maar 3 keer per week, 4 keer per week beweeg ik op zo'n manier. Ja. Niet heel fanatiek.
En zet je dat dan op Strava?
Nou, ik heb Strava wel gebruikt, maar op een andere manier.
Okay.
Ik heb Strava geprobeerd te gebruiken als een soort Instagram. Dus ik heb, als ik ging stappen, als ik uitging, dan gebruikte ik Strava op weg bijvoorbeeld naar een kroeg. En dan post ik daar een foto van mijn drankje. Dan moest ik in die kroeg ook een paar keer op en neer lopen om dan het volgende drankje erop te zetten. Want je moet wel iets van 50 meter gelopen hebben, wil die iets opnemen.
Oké.
Okay. Dus ik heb het een beetje gehackt.
Ja,
maar,
wat grappig.
Want ik dacht van, iedereen is hier dus alleen maar aan het pronken hoe fit hij is de hele tijd. maar er zit, Hans Schnitzler noemt dat in zijn boek een fitheidsliturgie. Weet je, dat je een soort van geloof van in het maakbare lichaam. En, ja, maar het tegenovergestelde is natuurlijk om dan daar, weet je, dan gewoon het fijne Bourgondische leven te promoten op die manier. En, dat probeer ik op die manier. Maar ik ben ermee gestopt. Ik vond,
Kreeg je de reacties op?
Ja, vrienden vonden het wel grappig, maar het was ook misschien wat puberaal. Ja.
Ja, je hebt een tijdje de app Relive, heette die geloof ik, gehad, die je dan kon koppelen aan Strava. En ik zie nou echt voor me dat jij een kroegentocht gaat doen en dat je bij elke tocht zeg maar een foto maakt van je drankje. En dat je zo die hele route soort van herleeft en dan elke keer ziet, stopt en kijkt wat voor drankje je hebt gedronken. Ja, dat lijkt me wel tof.
Ja, al kom je wel in een soort, ben ik zelfstandige, maar mocht je ooit nog moeten solliciteren en deze data is natuurlijk altijd terug te vinden, weet ik niet hoe handig dat sollicitatie technisch gezien dan weer is, maar
Hoe kijk jij tegen de hele quantified self beweging aan?
Ja, ik vind het heel... ik heb ook dat boek gelezen van Peter Joosten, dat supermens boek.
Ja.
En ja, ik krijg daar heel benauwd van als ik erover lees. En dat komt omdat je... volgens mij verlies je heel veel mooie momenten in het dagelijks leven. Dus ik was deze week gaan hardlopen met een vriend en nou, best prima gelopen. Ja, we moeten nog even 200 meter, want dan zitten we op 6 kilometer. Dus we zaten gewoon in best wel een aardig gesprek, denk ik, over hoe het met ons leven ging. Maar dat moet dan even, dan heb je dat ronde getal en dan heb je een mooie post voor Strava. Dan moeten we nog even een selfie en dan hebben we een mooie post en dan hebben we het netjes bijgehouden, gaan we de boeking. Terwijl ja, ik de meest mooie routes heb gelopen op het moment dat ik het niet aan het meten was, dat ik daar een runner's high had, omdat ik nou ja, in iemand slipstream terecht kwam en harder liep dan ik door dan ik normaal deed en heel veel endorfine aanmaakte of een mooie route liep. En we zijn zo overtuigd geraakt ook van het idee, dus één is je bent niet meer in de wereld om je heen, en twee, we hebben heel het idee gekregen dat we in een maakbare wereld leven. Ik denk dat vooral voor, ja, weet je, de millennial generatie is dat je ouders vertelt van je kan alles worden wat je wil. Nee, succes is een keuze. Doe maar gewoon je best, dan word je wel gelukkig. En dat hebben we een beetje doorgetrokken naar hoe we omgaan met ons lijf. Dus je kan heel veel trainen en dan heb je een perfect lichaam en dan ben je gezond en dan ben je af en dan klopt het. Terwijl er zit natuurlijk ook een hele obsessieve kant in en er zit iets heel, ja, iets in waar ik ook een beetje voor terugdeins. En denk, ja, is dit nou echt wat mensen gelukkig maakt? En is dit nou echt een fijn en een goed leven? Ik heb er wel mijn vraagtekens bij, zoals je merkt.
Ja, ja. En wat zijn dan... dus je zei al, je bent niet in de omgeving, je bent niet met mensen. Zijn dat dan voor jou de dingen die het leven wel maken?
Ja, nou ja, als ik ga hardlopen, dat probeer ik wel een paar keer per week te doen, dan vind ik het leuk om dat met iemand te doen. En dan vind ik het leuk om het over even het weekend te hebben of whatever. En zo'n sociaal moment, wat sporten heel erg kan zijn volgens mij, gaat verloren als het alleen nog maar gaat om presteren, meten. Ik heb het op een ander vlak, de quantified zelf. Als ik een boek lees, dan ga ik uitrekenen hoeveel procent van een boek ik heb uitgelezen. Dus ik ga dat kwantificeren. Okay, dus als ik in dit tempo doorlees, ik neem nog zoveel avonden tijd voor dit boek, dan heb ik het dus over 3 dagen uitgelezen. En doordat het dus meetbaar wordt en een doel gekwantificeerd, al het plezier dat ik in het boek had, is weg. Want het is een taak, het is een doel, het is meetbaar, ik kan het afvinken. Niks wordt meer ontspannen, niks wordt meer een hobby, zodra je het als prestatie gaat zien. Het is ook een soort van heel neoliberaal, marktachtig principe. Oké, nou, we gaan er targets, we gaan er KPIs, we gaan er deliveries van formuleren. Nee, je gaat sporten. Je hebt gewoon bedoeld om van na je werk bij te komen, dat je eens een keer een moment niet productief bent. Mag iets ook gewoon leuk zijn? Ja?
Ja. Okay. Ja, nou ja, ik denk dat het ook er heel erg aan ligt wat voor type boek je leest misschien. Of je dat echt, of je een informatief boek leest of dat je een meer een roman leest. En dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je op het moment dat je een roman leest, dat je ook echt aan het ontspannen bent. Zoals je hebt gezien in mijn breinpaleis, doe ik dat ook met die percentages. maar dat is omdat ik eigenlijk voornamelijk non-fictie lees. Ik vind het dus, voor mij is het een manier om soort van ook een beetje bij te houden wat ik eigenlijk allemaal aan het lezen ben. Al ben ik dat ook al een beetje los aan het laten. Omdat ik mezelf ook wel de ruimte wil geven om gewoon te lezen waar ik zin in heb. En ook niet alles per se uit te hoeven lezen. Dus je hebt van die boeken waar je dan in begint. En dat je op een gegeven moment denkt van nou, meestal zijn dat van die Amerikaanse boeken. Dus je denkt halverwege, nog niet eens halverwege. Volgens mij heb ik het punt al een tijdje te pakken. Laat ik maar gewoon aan een andere beginnen. En dat is dan op zich prima natuurlijk. Maar dan vind ik het wel fijn om dat dus te weten. Ja, waar ik ben gebleven en waarom ik ben gestopt. En jij zegt dat het plezier wordt eruit gehaald. Dat vind ik wel een interessante observatie. Ja, ik ben wel wat meer, denk ik, van het meten. Maar ook wel af en toe van het bewust niet meten. Dus het bewust en het in het eerst voelen. Dus eerst bij jezelf nagaan, wat vind ik ervan voordat ik naar de cijfertjes ga.
Ja, ik denk dat je er niet aan ontkomt om sommige dingen te meten. Dus daar is ook een illusie dat je niks kan kwantificeren. Dat is een beetje de kritiek op het dataïsme. Elke ervaring kan je vatten in data, zegt het dataïsme. Nou nee, helemaal geen nee. Nou, weet je, iemands gewicht, dat is gewoon een nummer, weet je wel. Je kan gewoon te veel wegen en dan moet je afvallen. Dat kan je kwantificeren, dat is gewoon toch?
Ja, maar toch is gewicht, heeft ook wel weer heel veel in zich zitten. Toen ik vroeger heel veel sportte, was mijn BMI niet per se heel laag. Maar die BMI, dat gewicht dus vergeleken met mijn lengte, die vertelt niet hoeveel spiermassa je hebt. Dus ook dat is weer gebaseerd natuurlijk op een model van de gemiddelde mens. En ja, vertelt je niet alles.
Ja, oké, fair enough.
Ja, maar ja, goed. Ja, ik vind meten zelf, vind ik dus. Ik heb bewegingswetenschappen gestudeerd, dus dat is wel een beetje waar ik ook heel ben in opgeleid en opgegroeid. Dus ik, zeker rondom sporten, vind ik dat heel interessant. Het stukje delen is dan weer een ander verhaal, want dat komt er met Strava natuurlijk ook bij. Het stukje competitie, wat je hebt met mensen die je normaal misschien niet hebt, omdat je niet met mensen fietst of hardloopt. En het sociale stukje komt erbij. En wat ik een hele mooie vond uit je boek was dat je zei van dat Annemiek van Vleuten de app zelfs gebruikt voor psychologische oorlogsvoering. Je hebt er eigenlijk misschien als professioneel wielrenner ook nog een stukje bij gekregen om niet alleen te trainen, maar ook nog eens te managen wat anderen zien. Wat vind je daarvan?
Ja, het komt dan, dat hoofdstuk draait dan om het woord Strava-ritus. En dat houdt in dat je als topsporter zo bezig bent met Strava, dat je de echte wedstrijd waarvoor je traint en betaald voor wordt om te doen, dat je die mist. En aan de ene kant is het natuurlijk heel geruststellend dat niet alleen wij stervelingen te maken hebben met FOMO en met peer pressure op social media. Maar ja, het is ook gewoon best wel verontrustend dat gewoon een atleet betaald wordt om één ding te doen, één taak heeft, namelijk heel hard zo'n race fietsen, dat niet aan kan, omdat hij dus bezig is met Strava. Het is ook best wel zielig, toch?
Ja, eens. Ja. Hey, we hadden het net al eventjes over de digitale detox. En dat je dat op je lijstje staat om dat wel eens te doen. Heb je het wel eens eerder gedaan?
Vakantie dan een beetje, maar ik heb wel, ik drink soms een maand niet, aan het begin van het jaar, dat doe ik al een paar jaar op rij en ik wil dat nu een keer uitbreiden met een maand geen smartphone, een maand geen Google en Facebook gebruiken, dus ook geen WhatsApp, dus dan, hoe doe je dat dan in de groepsapp op kantoor, waarin wordt gevraagd of er nog iemand meeluncht. Ik dan iedereen gevraagd of ze naar Signal willen. Ja, dan ben je dus ook die gast die dat dus de hele tijd gaat lopen vragen ook ongemakkelijk. Dus dat zou nog een maand zijn. Een maand zonder social media. Dat soort digitale balans dingen.
Ja, dus je deelt het wel op in zeg maar verschillende type, verschillende type services, zeg maar, die je gebruikt.
Ja.
Ja, dat is wel interessant, want het is natuurlijk, volgens mij is er laatst een onderzoek gepubliceerd waarin ze laten zien dat echt een digitale detox, dus als je echt cold turkey stopt met alles, dat een week doet en na een week weer je telefoon krijgt, dat dat eigenlijk voor daarna, dus voor op de lange termijn, minder goed werkt dan als je dus echt meer een soort van digitaal dieet doet. Dus je gaat heel bewust kijken van oké, wat wil ik er nou eigenlijk mee? En laat ik daar dan eens, zeg maar, grenzen bepalen in plaats van cold turkey ermee stoppen. Op lange termijn helpt dat je beter dan, dan direct te stoppen. Hetzelfde als met een dieet zelf. Dus als je echt een crash dieet doet, ja, daarna kom je meestal zelfs nog meer aan. En als je echt meer let op je gewoontes en wat een goede leefstijl zou zijn, dat je op lange termijn meer helpt. En dat kan je dus bijvoorbeeld doen door te kijken naar de verschillende services en wat vind ik daarvan. Ik vind dat wel een leuke strategie.
Ja, ik hoor wat je zegt over die maand of een week of een maand detox. Tegelijkertijd, het argument voor een periode zonder al die middelen, is dat je wel bewustzijn creëert in je omgeving over dat dit een thema is.
Oké.
Net begon met werken, deed ik de marketing voor de mobielloze zondag. Dat was een zondag waarop iedereen dan zijn telefoon zou uitzetten. Ben had dat geclaimd, die telefoonprovider. En toen, wel grappig, werden we gebeld, collega en ik, door een radioprogramma. Of wij dus ook onze telefoon hadden uitstaan. Bij mij ging die wel over, maar ik was hem vergeten uit te zetten. En ik nam niet op. En toen, mijn collega van mij nam wel op. Je kan het terugkijken op Jumper, het is wel grappig. De ironie is natuurlijk dat je dan je telefoon opneemt op een mobielloze zondag. Terwijl je daarvoor werkt. Maar ik vond het wel een goed idee. En ik wil het ook misschien wel terugbrengen. Omdat je op zo'n manier wel aandacht vraagt voor... het is gewoon een ding dat alleen maar aandacht van je opeist. En waar bedrijven heel veel geld naar verdienen. Je geeft je aandacht weg zonder zelf na te denken of je er blij mee bent. Ja. Daar moet je een keer een gesprek over voeren met z'n allen.
Ja. Ja, absoluut. Er is een heel leuk boek geschreven. 24/6 heet dat, geloof ik. 24/6, ja, dacht ik.
Okay.
En zij heeft het over een... volgens mij een digital Sabbath of zoiets. Dus dat zij op zaterdag zegt... op zaterdag gebruik ik mijn telefoon niet. En dan gaat ze dus bewust brood bakken... en allerlei andere dingen doen... waar je normaal dus eigenlijk geen tijd voor voelt. Want dat is het. Ik denk dat je er wel tijd voor hebt... maar je voelt er geen tijd voor. En dus echt dus bewust één dag in de week offline te gaan. Ja.
Terwijl je op een Sabbat denk ik geen brood mag pakken. Maar goed, dat is een ander verhaal.
Een digital Sabbat. En wat zijn jullie, wat zijn die adviezen daarover? Over die digitale detox? Wat raad je mensen aan daarin?
Ja, dus er is een onderzoek gedaan waarin studenten een week een telefoon hebben uitgezet. En ze waren gelukkiger, konden zich beter concentreren, sliepen beter... meer aandacht voor anderen. Ik moest denken aan een ander onderzoek wat in de jaren 80 is gedaan door een mediawetenschapper die daar ook een boek over heeft gemaakt. En die vroeg zijn studenten om geen tv te kijken.
Oké.
Okay. Dat was natuurlijk een beetje de smartphone van de 80's en 90's, denk ik.
Ja.
En hij beschrijft dat die kids dan erop uitgaan, hun vrienden gaan zien en allemaal van dat soort. Ik ben de titel van het boek kwijt. En het ligt niet in mijn gezichtsveld. Het is natuurlijk relevanter dan ooit, maar er zit natuurlijk ergens een beetje een draadje los dat we dan nu zeggen, ik heb niet op dat kleine scherm gekeken, maar in plaats daarvan op het grote scherm.
Ja.
Dus ik ben lekker bezig. Terwijl, is het dan zoveel beter om Netflix te kijken op je tv of laptop dan door dan content te kijken op je smartphone? Ik weet het niet.
Nou, ik denk wel dat er één groot verschil is. Ik heb zelf twee kleine kindjes van 3 en 5. En ik geef hun dus bewust geen telefoon. Maar ze mogen van mij wel tv kijken. En dus als ze iets willen, niet op de telefoon. Want de telefoon houdt het heel erg bij jezelf. Houdt het heel erg alleen voor jou. Terwijl als het op tv is, zie ik wat ze aan het doen zijn. Ten tweede, is het ook iets van hun samen. Dus hebben ze in ieder geval interactie met elkaar over hetgene wat ze aan het kijken zijn. En ik vind dat... Als je dus een tv, want in mijn tijd was het ook de tv, dat moet je niet te veel naar kijken, want krijg je vierkant oog van, dat is niet goed voor je. Nou is dat natuurlijk de smartphone. Ik denk dus hetgene wat daar extra bij komt, is dat het alleen voor jou is. En dat je dus eigenlijk in je eigen bubbel zit en de interactie met anderen ook totaal verstoord wordt.
Ja. Ja, en wat ik hoorde van een filmmaker, die zei al terecht, die TikTok en YouTube filmpjes, die hebben allemaal een boog van 1 minuut of een halve minuut. En dan moet er iets leuks zijn gebeurd. Als het niet zo is, dan ga je weer door. Terwijl, in een film of een tv-serie, dan moet je wel 20, 30 minuten committeren aan een verhaallijn. Dus ja, aandachtspannen is wel een stuk groter. Yeah. Je leert dat je niet meteen bediend wordt. Dat je, als je een chocolaatje eet, kun je meteen bam, maar die cijfers binnen. Terwijl misschien is dan een film of een serie wat meer, weet ik veel, een pasta of een goed glas wijn.
Ja, dus dat is echt die dopamineverslaving waar we het over hebben. Ja, ja. Ik was vorige week met mijn kids in een museum en ik heb daar echt... normaal zijn ze wel... ze mogen tegenwoordig zelf bekijken op Netflix wat ze willen. Dus op een gegeven moment... dan zijn ze een filmpje zat en dan moet er een ander filmpje op. En ik was dus in dat museum en er was een film van een boom... die horizontaal stond met allemaal verschillende typen... op verschillende manieren gefilmd. En zij hebben daar gewoon 10 minuten naar gekeken. En ik had zoiets van... Wat is dit? En het, voor mijzelf was het ook een hele ervaring. Het was een tijd geleden dat ik zoiets had gedaan. En ik had echt zo'n ervaring van je bent in zo'n museum zo bezig met je sensoren. Je wordt op hele andere manieren uitgedaagd om naar dingen te kijken. Dat is natuurlijk precies het tegenovergestelde. Eigenlijk misschien wel wat je met Netflix hebt. Daar wordt alles maar naar je toe gezonden. En alsjeblieft verwerk het maar. Terwijl je hier heel erg zelf aan het denken wordt gezet van... Ja, wat doet het met mij en wat betekent het eigenlijk? Dus in die zin denk ik dat het misschien wel een soort van vaccin is, zeg maar. Voor alle digitale shit die je op je afgeworpen krijgt. En dat zag ik dus heel erg bij mijn kids. En merkte toen ook heel erg bij mezelf.
Ja, ik heb geen kinderen. En ik heb er altijd heel veel respect voor ouders die hiermee moeten dealen. Want het lijkt me gewoon heel pittig om kinderen op te voeden in het digitale tijdperk. Maar volgens mij polariseert het ook heel erg. Want jij voedt ze dan op met minder technologie, minder swipen en scrollen en meer zappen. Om het maar zo samen te vatten.
Ja.
Maar stel je woont, in een minder kansrijke omgeving. En je ouders hebben niet de tijd om, aandacht of de kennis om hiermee bewust mee om te gaan. Waardoor het... Is je iemand die al 3-0 achter staat, misschien wel 5-0 achter staat, want die kan zich minder concentreren. Is alleen maar bezig met zijn telefoon. Verwacht meteen een soort instant bevestiging, beveiliging van zijn behoeftes. De rest van zijn leven. Je wordt ook niet meer getraind dan om geduld op te brengen of ergens moeite voor te doen. En weet ik heel erg, klinkt als een boomer als ik het zo allemaal zeg. Maar maak me wel echt zorgen omdat je... kansarme kinderen, die gaan hier echt nog meer last van hebben, denk ik, dan kansrijke kinderen. En,
waar ligt die verantwoordelijkheid, denk jij? Moeten we daar als maatschappij iets aan doen? Moet daar wetgeving voor komen? Moeten er regels komen in die zin ook? Of guidelines voor mensen, dat ze in ieder geval een idee hebben van wat goed is en wat minder goed is?
Ja, regels zouden helpen. Dus dat je... het niet meer mogelijk maakt dat je kind, of dat een kind zo lang op een scherm zit. Want we laten dat nu heel erg over aan de burger. En ik bedoel, het enige wat ik kan doen is erover vertellen en een soort van het evangelie verspreiden. Maar wat denk ik het meest zou helpen is regelgeving en dan op Europees niveau. En het enige wat we tot nu toe hebben gekregen op dit gebied is de GDPR en het gratis roamen van internetdata in het buitenland. Maar ja, het hele idee dat we gewoon verslaafd worden gemaakt door de slimste kids van onze generatie in Silicon Valley en onze aandacht wordt verkocht aan beursgenoteerde techbedrijven. Ja, niet echt het idee dat het bovenaan de agenda staat, maar nee. Totaal niet. Ja, we laten het nu over aan mensen hun eigen verantwoordelijkheid. En ja, dit is waar we nu zijn. Kinderen met 8 uur schermtijd na de lockdown.
Ja. Is jouw boek ook al ergens in de Tweede Kamer verschenen? Of,
niet dat ik weet. Maar,
het zou leuk zijn.
Ja. Daar is het misschien ook weer niet activistisch genoeg voor. Qua titel. Maar wie weet dat het daar nog op zijn weg naar vindt. Mochten er Kamerleden luisteren, stuur me een berichtje op info@aalmeer.com en ik stuur een boek.
Nou ja, het zet je wel, heel erg aan het denken van eigenlijk juist de dingen die je elke dag tegen het lijf loopt. Het hoeven niet de meest grootste dingen te zijn waar we het nu even hebben, juist niet. Het zijn juist al die kleine alledaagse dingen waarin technologie zo verweven is met ons leven. En daarom ook natuurlijk zo lastig is om het anders te doen. We zijn gewoontedieren en dat zoiets slijt erin. En zie het dan maar eens nog een keer anders te doen.
Ja, ja. Ja, gewoon te moeilijk om te doorbreken. Ja.
Hey, ik zag net jouw kat lopen. Heb jij ook een camera voor je kat in huis hangen?
Ja, dat is een van de laatste hoofdstukken in het boek, geloof ik, over de kattenkamer. Ja, mijn vriendin wilde een kattencamera aanschaffen. Om te zien hoe het met de kat gaat als we er niet zijn. Er is dus best wel veel gepubliceerd over camera's die gehackt zijn.
Ja.
Waardoor mensen dus mee konden kijken. Dus dat is het eerste argument om het niet te doen. Maar ik vond ook een artikel in The Guardian van een journaliste die dus beschreef dat ze die camera ook gebruikt om zichzelf terug te zien. Je hebt dan een app op je telefoon om mee te kijken op die camera. En ze vertelt dan dat ze terugkwam van een avond stappen en niet meer echt wist hoe ze thuis was gekomen en ook benieuwd was wat ze dan thuis had gedaan en dat ze beelden terugkijkt en zichzelf niet echt herkent of dat ze een ruzie met haar vriendje had en dat terugkijkt en denkt van ja, jeetje, hoezo deed ik zo, of dat ze een berichtje kreeg van haar vriend terwijl ze chips aan het eten was op de bank, dacht dat ze alleen was en,
dat is
en,
wel heftig
heet smakelijk geappt kreeg. Ja, dat is best wel heftig. Dus de valkuil volgens mij, het is een beetje een metafoor ook, dat hoofdstuk, dat je heel vaak gaan we dingen tot het maximum gebruiken. Dus je kan inderdaad die camera gebruiken om jezelf terug te kijken of de evil. Stel je bent op vakantie, je bent bang dat er iemand in je huis is, dat ik me niet kan voorstellen, dat je het dan op die manier gaat gebruiken. Dat is een beetje wat ik ook uit haar verhaal had, dat we het tot een dat we het oprekken, zeg maar, de manier hoe je technologie kan gebruiken, dat we het tot het uiterste gebruiken.
Wat doet dat met ons, denk je? Veranderen we daardoor?
Ja, het geeft ik denk dat je een soort schijnveiligheid krijgt. Dus het idee dat je je kat altijd in de gaten moet houden is natuurlijk absurd. Wat gaat het doen als je er niet bent? Ja, door het huis rennen of weet je, die beelden zijn ook, ik heb het opgezocht, zijn niet echt heel spannend. Ja, het staat, weet je. Dus dat is een misverstand dat we dat nodig hebben. En twee, er zullen altijd dingen zijn die we niet weten. En er zullen altijd gevaren en risico's zijn. En die zijn onderdeel van het leven. En ja, Je kan een camera in je huis ophangen, zodat als je er niet bent, dat je mee kan kijken. Maar...
Doet dat iets met ons vertrouwen, denk je? Ons vertrouwen in eigenlijk alle dingen, ja, alle dingen om ons heen?
Ja, hoe meer je gaat controleren, hoe minder je gaat vertrouwen.
Ja.
Doe jij dat soort dingen? Heb jij een ring of een camera in huis?
Nee, bewust niet ook. Ik had wel een, en daar heb ik het ook echt gemerkt, een hoe noem je dat, babyfoon met camera. En die moest ik op een gegeven moment een soort van afkicken ervan. Om dus echt vertrouwen te gaan krijgen. Ja, dat mijn kind gewoon lekker lag te slapen. En dat er niks ergs mee was. Als je hem niet hoort, zal het wel goed zijn. Ja, dus dat daar voelde ik heel erg dat stukje vertrouwen. Dat je kan het continu blijven controleren. Maar ja, dat vertrouwen, dat moet juist heel erg groeien.
Ja. Oh ja, maar ik kan me zo voorstellen, dat zijn toch ook de verhalen van jonge ouders die dan een hele nacht naast de deur van hun baby gaan luisteren.
Ja.
Omdat ze gewoon, je hebt geen idee, je weet niet of geen geluid goed nieuws is. Ik zou dat even...
Je hebt tegenwoordig zelfs matjes die je onder in de wieg kan leggen. Zodat, en die controleert dan geloof ik iets met de ademhaling. En dan weet je dus dat je kind in bed ligt en dat hij adem aan het halen is. En dat gaat dus eigenlijk nog een stukje verder.
Ja.
Dat doe je natuurlijk met je. Ik merk het ook als ik om even naar die quantified self terug te gaan. Daar ben je ook natuurlijk aan het checken en aan het... ik merk als ik me dus ietsjes minder goed voel... dat ik kijk, hoe hoog is mijn hartslag dan? Heb ik stress op dit moment? En in plaats van terug te gaan naar mijn gevoel... en te kijken, hoe voel ik me? En wat heb ik allemaal gedaan? En wat zijn er voor stressvolle situaties op dit moment in mijn leven? Daar kijk ik niet naar, maar ik kijk, wat zijn de getallen? En ook ja, op dat vlak... helpt dat niet in het vertrouwen in je lichaam, denk ik.
Ja. Hoe meer controle, hoe minder vertrouwen. Dat is het misschien wel, ja. Ja.
Ik had nog één laatste onderwerp. En dat is eigenlijk een onderdeel waar ik zelf minder veel over wist. En dat is eigenlijk het boodschappen bezorgen. Ik vind het echt een uitkomst dat ik niet naar de supermarkten hoef. Dat scheelt me gewoon ontzettend veel tijd. Ik doe meestal weekboodschappen. En dan, dan is het gewoon best een hele klus om dat in de winkel te halen. Maar ja, ook daar heb je natuurlijk ook een verschraling die dan misschien in je leven optreedt. En... waar ik me dus door het boek heel erg bewust van werd. De grote schaal waarop die dingen gebeuren. De Amazon en de Bol. Hoe die omgaan met hun personeel. Of ik weet niet wat de juiste bewoording daarin is. Ik was me daar niet bewust van mijn eigen gedrag. Wat is daar... Kun je daar wat over vertellen?
Ja. Ja, de korte versie van het antwoord is, Amazon is de duivel. maar dit is het lange antwoord. je kan natuurlijk alles bestellen online. En je kan het ook dezelfde dag weer terugsturen. En er is een journalist die Roel van Bergijk heet. En die dacht, nou, wat gebeurt er dan bij die distributiecentra, bij die warehouses van Bol bijvoorbeeld? Bij Amazon weten we dat in het buitenland dat mensen in zo'n distributiecentrum bijvoorbeeld maar één plaspauze per 3 uur krijgen. Dus die urineren daar in flessen.
Bizar.
Of dragen luiers.
Ik vond het echt bizar om dit te horen. Dat ik echt dacht van hoe dan? Bij zo'n toch wel modern bedrijf zou je zeggen... althans, zo doen ze zich voor. Hoe kan dit?
Ja, ik denk omdat we allemaal gevallen zijn voor die term digitale transformatie. Maar Ja, het is gewoon BS, het woord digitale transformatie. Er is niks digitaals aan Amazon in het hele, dus behalve dat het een webshop is. Want fysieke
Ja.
mensen in een fysiek distributiecentrum die fysieke spullen inladen, die door fysieke mensen in een fysieke auto naar een fysiek huis worden gebracht. Dus digitale transformatie, de enige manier dat dit kan, is omdat mensen gewoon worden uitgeknepen. En, dus dat, nou ja, dat is het hele ding bij Amazon. En toen dacht Jeroen van Bergijk, ik ben benieuwd wat er dan bij Bol gebeurt. En daar zag hij ja, ook best wel schrijnende situaties. Mensen die zelden meer dan een bestaansminimum verdienen. Bij Bol kan je een product binnen 30 dagen terugsturen na aankoop. Je hoeft dan niet echt uit te leggen waarom, dat mag gewoon. Dus je ziet dat er
Ja.
dan bijvoorbeeld de koffers worden teruggestuurd met nog een kaartje van Schiphol eraan, volle stofzuigers, gebruikte sekspoppen. Het is gewoon best wel beelden, dat soort details, helaas.
Ja.
En die worden ook niet meer gecheckt van ja, mag deze persoon zijn geld terugkrijgen of niet? Want dat kost uiteindelijk is de som gewoon voor Bol. Daar kunnen we iemand voor aannemen, maar dat kost meer geld dan als we gewoon er geen probleem van maken en al die goederen terugnemen. Maar ja, dat werk moet natuurlijk gedaan worden en die kosten moeten een keer uit. Dan kom je dus bij distributiecentra waar mensen gewoon slecht verdienen, pas de week van tevoren weten wat voor werk ze gaan doen. Het zijn zelden Nederlanders die dat werk doen, dat is gewoon fysiek heel erg uitputtend. Daar hebben we dan zelf geen zin in.
Ja.
Wat er gebeurt onderaan de streep is dat je een soort nieuw kastenstelsel creëert in Nederland. Van niet-Nederlanders die hier werk gaan doen waar wij geen zin in hebben.
Ja.
Waar ze niet voor verzekerd zijn, slecht verdienen, geen bestaansminimum kunnen opbouwen. En dat zie je niet als je een stofzuiger koopt bij Bol en staan we niet echt stil. Maar het resultaat is dat er geen winkels meer zijn in de winkelstraat. En er mensen
Ja.
gewoon uit worden geknepen. Dus ja, nou ja, maar ik snap ook dat je je weekboodschappen wil bestellen online. Want dat is makkelijker als je het gezin hebt. Ja.
Maar is dat dan, is het dan het onzichtbare wat het, dus het is eigenlijk, het staat achter een digitale mooie poppenkast. Is dat dan eigenlijk wat het voor ons, dat het minder dichtbij komt? Dat de technologie dus eigenlijk een afstand creëert, waardoor we dit soort dingen ja, gewoon niet zien.
Ja, er is gewoon veel anonimiteit door het internet.
Ja.
Of het nou een anonieme Twitter-gebruiker is die het adres van Sigrid Kaag online zet, of dat het anonieme werknemers van Bol zijn in zo'n warehouse. Uiteindelijk zijn er heel veel mensen bij iets betrokken waar we geen idee van hebben. En dat is zeker een van de effecten van technologie op onze samenleving. Dat je heel veel contact verliest eigenlijk in zo'n proces. Ja.
Ja, dus de connectie met elkaar, die zou je, nou, dan ga ik even heel erg de andere kant op denken. Want nu is denk ik technologie op deze manier ingezet dat je eigenlijk geen contact meer hoeft te hebben. En dat is allemaal verzonnen natuurlijk door de developers die daar, met hun eigen ideeën. Dit soort apps zijn gaan maken. Maar zou het nog steeds zo werken als die connectie er wel zou zitten? Ik zou niet weten hoe dat dan zou zijn, maar ja, zou de connectie met elkaar, als we die nog wel hadden, dus als jij zou zien de hele afstand van jouw pakketje, hoe die aflegt, hoe die meneer eruit ziet die het pakketje meeneemt, zou dat jou. De manier waarop je dingen koopt veranderen, denk je?
Het verschil denk ik tussen iets online bestellen en offline naar een supermarkt gaan is dat als je het offline doet, dan sta je in een rij met andere mensen, je ziet wat ze kopen, misschien maak je een praatje. Je hebt gewoon echt contact met mensen en je gaat door allemaal lagen van frictie heen. En wat volgens mij al die apps en webshops en developers doen, is zorgen dat je zo min mogelijk frictie hebt. Maar door die frictie ontmoet je misschien een keer een vreemde of je maakt een praatje met iemand. Je ja, komt ook wat meer uit je eigen bubbel.
Ja.
Dus ruimte voor spontaniteit. En dat zijn denk ik die dingen die heel erg de moeite, het leven de moeite waard maken.
Ja. Mooi gezegd. Ja, ben ik het helemaal mee eens. En ik denk dat het belangrijk is om daar de juiste ja, balans. Ik hou dat niet zo erg van het woord balans. Ik denk toch wel echt dat het meer een optimum is dan een balans. Dus dat technologie wel echt ons leven kan verrijken, maar dat we heel erg moeten oppassen. Ja, dat we onze menselijkheid gewoon niet verliezen daarin.
Eens, hoe moeilijk dat ook is.
Ja, want het is moeilijk, hè?
Ja, de gemakkelijkste manier maakt ons niet het meest gelukkig. Dat is het meest gelukkig. En dat is het moeilijke eraan, dat je de moeite moet doen om die frictie op te zoeken. Ja, dat wel, denk ik, de opdracht is die, nou ja, hopelijk uit het boek naar voren komt. Is een van de vijf, ja, principes die we aan het einde formuleren, is ook: kan dit zonder technologie? Ik zeg altijd gekscherend van ja, Mozes had 10 geboden. We hebben nu nog ongeveer de helft van de aandachtspannen. Dus zijn het 5 principes geworden. Nou ja, een van die 5 principes, geboden, vragen is: kan dit ook zonder technologie? En, ik snap het, druk gezinsleven, kleine kinderen, weinig tijd. Je bent daarnaast ook nog heel druk met alle dingen die je doet. Dus ik kan me ook voorstellen ja, dat boodschappen als eerste sneuvelt en je liever dan
Ja.
de week boodschappen bestelt. Weet je, dat is ook weer iets bij Picnic of bij Albert Heijn bestellen, is ook weer niet hetzelfde als het bij Bol doen of bij Amazon. Weet je, ik wil er ook niet te moralistisch in zijn. Meer aanmoedigen van wees je bewust, kies voor frictie
Ja.
en kies niet altijd voor de makkelijkste weg.
Nee, precies. En ik denk als je elke keer een heel klein beetje gewoon één ding even uitzoekt waar je bijvoorbeeld ook boeken zou kunnen bestellen, of je hebt van die kleine boekenwinkel online shopjes waar je ook je boeken, je kan je boeken tweedehands zoeken, weet je wel. Als je elke keer gewoon één dingetje uitzoekt, dan heb je daar de volgende keer weer profijt van en hoef je niet bij die grote shops te bestellen. Ja,
Ja.
mooi. En ja, ik wil jou heel erg bedanken, Aaron, voor dit leuke gesprek. Niet appen tijdens het eten. Ik heb er met heel veel plezier gelezen. En ook leuk hoeveel, ja, gewoon hoeveel humor en hoe luchtig de kleine serieuze dingen eigenlijk ook gemaakt wordt. Dus dank daarvoor in ieder geval. Je spreekt er heel veel over nog de komende tijd, denk ik. Je hebt binnenkort een TED-talk die je erover mag geven. Ja, super tof om te zien ja, dat dit belangrijke topic zoveel aandacht krijgt de afgelopen tijd.
Ja, en dank voor je uitnodiging. Heel fijn om het hier over te kunnen hebben. Dank voor je lieve woorden van het boek.
Dankjewel, Aaron.
Dankjewel. Oké.
Je luisterde naar deze aflevering van de Mind Your Tech podcast. Vond je het een leuke aflevering? Vergeet je dan niet te abonneren in jouw favoriete podcast app, zodat meer mensen deze podcast kunnen ontdekken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. En vergeet niet...
Mind Your Tech. Mind Your Tech. Mind Your Tech.